Geliefde, de stof voor de prediking van deze middag vindt u in de Heidelbergse Catechismus zondag 33. Zondag 33, vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord luidt in 2 stukken. In de afsterving van de ouden en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord luidt, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vliegen. Vraag 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord luidt, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Het antwoord luidt, alleen die uit waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Letten wij op de bekering als afsterving, opstanding en leven. De bekering als afsterving, opstanding en leven. Geliefde gemeente, als het over de bekering gaat, en nog wel de bekering des mensen. En daarbij nog de waarachtige bekering des mensen. Ach, dan moet je onwillekeurig denken aan wat we gezongen hebben. Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen, Sion, terg en banen te overtreffen. Sion was geografisch gezien een berg of een gebergte in Kanaan. Waar de stad op gegrond was, de tempel op gebouwd, en waar lang geleden Abraham zijn zoon Isaac ten offer zou brengen. Maar, zoals zoveel zaken in het woord van God, is Sion tegelijk ook een benaming voor Gods kinderen, voor zijn uitverkoren kerk. Daarom wordt bij de profeten menigmaal het woord tot Sion gericht. Er is sprake van de verachting voor Sion. Het is Sion. Niemand vraagt naar haar. Sion dat overblijft als een nachthutje in de komkommerhof. Er is ook sprake van, om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar heil komt als een fakkel die brandt. De Heere zal de ellendige van Sion troosten. U merkt dus dat sommige begrippen en woorden in de Bijbel, net als Jeruzalem trouwens, de naam Jeruzalem, beeld is of naam is van een stad en tegelijk beeld is van de gemeente van God, dat zo ook met Sion de zaken staan. Sion, gebergte, Sion, Gods kerk. En dan was die berg Sion, was een onvruchtbare berg. In vergelijking met het Bazangebergte, was de berg Sion onaantrekkelijk. Niet zo hoog als andere bergen, maar vooral ook, het was een dorre, kale berg. En dat is altijd na, een berg geeft toch vaak zijn schoonheid, door de begroeiing. En boven de begroeiing misschien wel de eeuwige sneeuw, zoals men dat noemt. Dat ligt te glinsteren in de zon. Maar een kale berg is niet aantrekkelijk. En nu staat er in de Bijbel, in de psalm die we gezongen hebben, wordt als het ware gezegd dat Bazan was een heel vruchtbare berg. Met vruchtbare landouwen en dalen. Met veel bomen kudde die daar op zich konden bewegen, was een prachtig mooie berg. En dan wordt die berg Bazan, die wordt voorgesteld alsof ze aan het concurreren is met Sion. Ze wijst op zichzelf en zegt, moet je eens kijken wat ik voor een goddelijke berg ben, vergeleken bij Sion. Bij mij is alles wat een berg mooi maakt en aantrekkelijk. Maar dan wordt er gezongen, hoe het ook is. En dat Babel of Bazan met haar vruchtbaarheid Sion de ogen probeert uit te steken, toch heeft God deze berg begeerd om daar te wonen en om daar zijn naam bekend te maken en om daar zijn woord te doen uitgaan en zijn genade te bewijzen. Als we nu de lijn even doortrekken en je denkt bij Sion aan een arme kerk, aan een arm volk. En je denkt bij Bazan aan de woorden, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen ding gebrek. Of ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd af. En dan toch, God heeft die berg begeerd, dat volk begeerd om daar te wonen, dat onvruchtbare, dat kale volk, dat soms geroepen heeft met Petrus toen de Heer Jezus dichtbij kwam, Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Een volk dat moet zeggen, ik ben zwak, ik ben meelaat. Tegenover alle vruchtbaarheid die je om zich heen waarneemt, ook in het godsdienstige leven, mens hoor je tekeer gaan of stellen, hij bedoelt de eer van God en hij is altijd bezig met de eer van God en alles zou je zeggen staat op zo'n hoog plan. Dat die Lazarus die daar vol gebrek aan de poort ligt van de rijken totaal wegvalt tegen al die grote woorden en zaken die hij hoort noemen. En dat de Heere nou zegt, daar wil ik toch wonen. Daar wil ik nou wonen. Daar wil ik zijn met mijn genade, geest en majesteit. Wat wordt het dan voor de kerk een onbegrijpelijk wonder. Een kerk die zichzelf niet als bekeerd voordraagt. Die zichzelf niet voordraagt als zo'n vruchtbare berg als Bazan. Maar die voor de Heere beleidt hoe arm aan geestelijk goed zij zijn. Hoe ze tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn. Hoe ze voor de Heere beleiden dat iedere stap die ze ondernemen een misstap is. Als die trouwe God niet zelf ze leidt op de rechte weg. Als we nou vanuit dat gezichtspunt eens gaan letten op zondag 33, dan kan het niet anders of de genade en de ontferming van God in Christus Jezus, die staat in het midden. En dan zal Hij alleen geprezen worden. En niet de mens. Ook niet de begenadigde mens, want die zal met de apostel Paulus instemmen, broeders, niet ik, maar de genade God, die heeft het gedaan. Want mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. En dan wordt er ook wel gezongen, hoe dat die God die Sion heeft verkoren, hoe dat die God nu opgevaren is in Christus in de hoogte. En de gevangenis gevangen heeft gevoerd. En gaven heeft genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Ja, aan de wederhorigen, opdat ze bij hem zouden wonen. In die vorige zondag, daar kwam tenslotte ook aan de orde, kunnen diegenen die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en zich niet tot God bekeren, kunnen die dan ook zalig worden? En toen is er gezegd, nee, dat kan niet. Tenzij ze zich tot God bekeren. Tenminste, dat ligt erin uitgedrukt. Dus al reeds zijdelings is het woord bekering genoemd in de vraag. Die zich niet bekeren, of die ook zalig kunnen zijn. Er is er gezegd, nee. Nou, in die lijn gaat nou zondag 33 verder. En zegt als het ware, ik heb dat woord bekering horen noemen. Bekering. Wat is dat eigenlijk? En jullie hebben het ook vast wel horen noemen. En de kinderen misschien ook wel dat ze geleerd hebben in hun gebedje, Heere, bekeer mij en geef mij een nieuw hart. En we weten het van de profeet Jeremia, Heere, bekeer mij tot u, zo zal ik bekeerd zijn. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Je hebt mensen voor wie dat woord bekering alleen maar voorkomt in die zin, je moet je bekeren. En God eist van je dat je je bekeert. Want als je niet bekeert, dan worden je zonden niet vergeven. En dan zal God eeuwig op je straffen en toorn. Het lijkt er haast op alsof bekering dan iets is wat wij kunnen. Nou ja, zegt men dan, nee, wij kunnen dat dan wel niet, maar we moeten het ons toch voorhouden dat we ons bekeren moeten. En als we dan ontdekken dat we het niet kunnen, dan gaan we wel tot de Heere roepen en dan zal de Heer het wel doen. Met zoveel voorkomende stelling. Ach, ik denk alleen, zou dat nou zo zijn? Zou dat nou waar zijn? Is het nou echt zo dat wij dan die serieuze mensen zijn, dat we aan het werk gaan om ons te bekeren, en als we dan ten einde raad zijn en het gaat niet zoals wij het willen, dat we dan onze knieën buigen en zeggen, Heere, leer u het me alsjeblieft, wil u me maar bekeren, want ik kan het niet. Als ik weet niet, wij mogen de Heere geen niks voorschrijven hoe de Heere het doet, maar het komt mij vaak voor als zo'n systeempje dat wij uitgedacht hebben. God eist van mij dit. Ik zeg op een gegeven moment, ik kan het niet. Dan zegt de Heer, hier heb je het, en geef het nou maar weer aan mij terug. Nee, ik wou daar toch in die zin niet over spreken. Hoewel, u kunt natuurlijk terecht zeggen dat er wel ontzettend veel keer in de Bijbel gesproken wordt over de bekering. De profeten hebben het gezegd en de apostel en de Heer Jezus, bekeert u, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Zelfs tot de heidenen kwam die stem, dat God de tijden der onwetendheid heeft overzien en dat nu aan de volk en aan de heidenen verkondigd wordt dat zij zich bekeren zullen tot de Heer. Wat is dat eigenlijk, bekering? U hoort dat wel eens zeggen, dat is een bekeerd iemand. En dat is een onbekeerd iemand. Wat is nou bekering? En nou, waarachtige bekering. Want kijk, wij bekeren ons in ons leven 1000 keer. Als een mens op een gegeven ogenblik bijvoorbeeld voor zijn eigen vaststelt, dit of dat kan ik beter niet doen, dan bekeert hij zich. Zie het hele leven. Mensen die een slecht leven leiden, een losbandig leven leiden, of zo, dan kun je best zien op een gegeven ogenblik dat ze radicaal omzwaai maken. Of dat ze bang worden. Ze denken, ja, zo word ik niet oud. Als ik zo doorga. Of ik kom in de gevangenis terecht. En dan sta je verbaasd wat je ziet gebeuren in het leven van mensen. Veel van die mensen die vroeger in Amsterdam, hippies, provo's, die daar heel veel lawaai maakten, dat zijn nu huisvaders geworden, worden alweer een dagje ouder. Ja. Hoe zijn we zo gek geweest, wij te spreken? We zijn allemaal alweer bekeerd. Dat zie je heel vaak. Dat de mens op een bepaald moment in zijn leven ergens een punt achter zet, nou is het afgelopen. Nou moet het anders. En het lukt vaak nog behoorlijk ook. Ze zeggen ook wel eens, een mens kan bekeerd worden van de kroeg naar de kerk. De mens wordt oud. Hij voelt dat hij afgedaan heeft in het leven. De wereld telt hem zo niet meer. En dan zie je soms opeens een mens godsdienstig worden. Hele beroemde mensen die in hun leven heel hoog waren gekomen en alles hebben genoten wat er te genieten was. En die dat tenslotte in eenzaamheid en vereenzaming terechtkomen. En dat ze zeggen, ach ja, ik heb me bekeerd, want dat is het niet. Het is wat anders. Kan allemaal. En ja, je moet natuurlijk voorzichtig zijn, want wij hebben niet te oordelen. Maar de Heere alleen oordeelt. Toch hoeft dat toch geen waarachtige bekering te zijn. Dat hoeft niet. Het kan gewoon zijn, zoals we met een spreekwoord zeggen, eieren voor je geld kiezen. We lopen een keertje tegen de lamp en we denken, nou, of de dokter die zegt, ja, maar dit en dat, ja. Ja. Er zijn verbaasd op welke prestaties een mens in staat is. Toch, nogmaals, dat hoeft nog niet de waarachtige bekering te zijn, uiteraard. Wat is nou naar Bijbels gebruik de betekenis van het woordje bekering? We hebben allemaal wel eens horen zeggen dat het betekent omkering. Omkeer. Met andere woorden, we staan met onze rug naar de Heere toe van nature. Hij heeft geen plaats in ons leven. Alles wat we doen, doen we afgewend van God. Kan in de kerk ook zelf. We bidden zonder God, we zingen zonder God, we lezen zonder God, we maken verkering zonder God en we trouwen zonder God. Dat kan. Dat het een vorm is, een model, waar we ons een klein beetje naar voegen, verder raakt het ons niet. En dat dan bekering is, het omkeren met ons gezicht naar de Heer toe. Daar zit wel wat in. Dat is zeker wel een Bijbelse gedachte. Laten we daar nog eens verder over denken. In het begin van de Bijbel kom je het al tegen bij Mozes, dat hij zegt, ik zie in de geest dat jullie later overal een schop tegen zullen geven. Je zal niet luisteren naar de Heer, je zal je eigen zin doen. Maar als de Heer jullie bezoeken zal met zijn oordelen, met zijn straffen, en jullie zullen tot de erkentenis komen dat de Heere God is en dat je je tot hem keert, dan zal hij weer in genade op jullie neerzien. Bekering. In de dagen van de richteren kom je dat ook vaak tegen. Als het volk verdrukt wordt door de Filistijnen, daar zegt Samuel, bekeer je, concreet doe die afgoden weg, die Asteroot, die Baal, doe het weg en de Heere zal jullie de overwinning geven. De Heer zal jullie verlossen. Betekent daar dus een terugkeren op de weg die wij verlaten hebben. Een terugkeer tot God die eerst zo dicht bij ons geweest is en die wij verlaten hebben. Die verlaters van zijn wet doet in een dorre wonen. Gaat op. Je merkt ook in de Bijbel dat bekering eigenlijk een innerlijk werk is. Een innerlijke zaak. Ook al is er dan sprake door de afgoden weg. Toch. Je zult het met me eens zijn. Als dat niet gedragen wordt tot de innerlijke, door de innerlijke omkeer naar de Heer toe, dan gaat het niet. Dan gaat het niet. Dan krijg je weer die bestraffende stem van God. Scheur je hart en niet je kleren. Daar heb ik geen lust in. Dat jullie maar met tranen en met wenen en met zuchten mijn altaar bedekken. En dat je zo voorover loopt vanwege de zorg en de moeite. Daar heb ik geen lust in. Ik heb lust in gehoorzaamheid. Dat je naar me luistert. Dat vind ik veel belangrijker, zegt de Heere God, dan offeranden, dan dat uitwendige gehuil of gejuich of wat dan ook, wat niet gedragen wordt door de werkelijkheid. Je kunt ook merken in de Bijbel dat bekering niet de oorzaak hoeft te wezen waarom de Heer ons helpt. Soms zeggen de profeten, bekeer. Misschien zal de Heere terugkomen. Misschien zal hij het kwaad afwenden. Maar dat is niet zeker. Het gebeurt dat hij erop terugkomt. En dat de Heere zegt, het gaat toch door. Het oordeel gaat toch door. En de straf komt toch. Zo kom je in allerlei vormen dat woordje bekering, omkering tegen. Het gevaar dat ons bedreigt in het spreken ook daarover is dit. Dat wij de bekering als het ware maken tot een mensenwerk. En als ik me dan bekeer, dan zal God mij de zonde wel vergeven. En als ik nou maar weer verander, dan zal de Heere God ook wel veranderen. En als ik nou maar blijk geef dat ik het goede wil, al struikel ik dan nog dagelijks, dan zal de Heere ook wel wat water bij de wijn doen. En dan zal die mij hopelijk toch wel aannemen. Ja, dat is een hele verkeerde gedachte. Je merkt in de Bijbel, hoe langer hoe duidelijker, dat de mensen hebben ondervonden, de profeten en de dienaren van God, dat bekering Godswerk is. En daarom hebben ze gezegd, Heere, bekeer ons tot u. Heere, laat ons niet langer verdwalen in onze eigen gekozen wegen. En in de psalmen vind ik zo vaak. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin u vrede wenst. Heere, geef mij de vreugde van uw heil. Geef mij de ware zin en mening van uw wet. Geef mij dat ik wandel in het midden van de paden des rechts. Je kunt merken als je die mensen allemaal zo in het hart kijkt in de Bijbel, dat zou zichzelf hebben gewanhoopt. En dat ze aan de Heere hebben gevraagd of hij alles wilde doen. Nu is het zo dat, al is het het werk van de Heere, dat werk van de Heere heeft te maken met mij, met u. Het gaat immers over mensen. Je zou zeggen, onverbeterlijke mensen. Daar gaat het over. Het gaat niet over engelen. Het gaat over mensen. Geloof je dat? Dat het over de bekering gaat van mensen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zegt iedereen, we zijn toch mensen. Ja, maar weinig mensen geloven dat. Daar is nou een stukje bekering voor nodig, opening van de ogen, om te geloven, ik ben een mens. Ieder heeft zoiets bovenmenselijk bij zich, zoals hij over zichzelf denkt, dat hij ver uitstaat boven anderen. Als het gaat over het goede, dan zijn er weinigen die zo zijn zoals hij. Zo denkt de mens van zichzelf. Hij is een soort engel. Kloos zegt, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En hij sloeg de spijker met die verkocht. Zo is het eigenlijk. Ja, natuurlijk, zo zeg ik het niet, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Want dan zegt iedereen, ach, wat denk jij wel. Maar toch, zo leeft het niet in het hart van de mens. Al is die het tegendeel, hij wil toch graag dat in het schouwen, ik ben een god. Het is al een stukje bekering daarom, als je ziet door het geloof, ik ben een mens. Ik ben geen engel. Ik ben niet een of andere half god. Ik ben een mens. En dat ik een mens ben, dat betekent dat ik een zondaar ben. En dat ik tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed ben. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat hij hem kent en gunst wil bewijzen? De kering is daarom eigenlijk in de eerste plaats zien door het geloof. Het is niet iets wat aan het geloof vooraf gaat, als een soort voorwaarde. Eerst moet je je bekeren en dan krijg je misschien het geloof. Integendeel, je zou het eerder kunnen noemen de vrucht van het geloof. Het is het zien door het geloof van de werkelijkheid, zoals God die in zijn woord ons leert. Die werkelijkheid. Daarom moet een mens bekeerd worden. Want als jij gelooft, bekering hoort bij het geloof, als jij gelooft, ik ben een mens, en dan in de Bijbelse zin van het woord, zwak, broos, eindig, kortstondig, ziek, verloren, God kwijt, dan ben je er direct mee in. Ja, dat er wat moet gebeuren. Zo kan het niet. En zo gaat het niet goed. Zolang je dat niet gelooft, ik ben een mens. Tja, dan moet de hele wereld bekeerd worden. En alle kerkmensen moeten bekeerd worden, maar ik niet. Want ik ben al bekeerd. Ik ben al bekeerd. En dat zit er zo ontzettend diep in bij de mens. Bij ons. Je zou zeggen ook bij de kerkmens vooral. Dat je zou zeggen, mensen in de kerk die hebben dubbel hard nodig om bekeerd te worden. Want die zijn zo verschrikkelijk eigenwijs en eigenzinnig en eigengerechtig, dat is met geen pen op de bezwijn. De Heer zegt, een os kent zijn bezitter en een ezel de krik van zijn heren. Maar mijn volk kent mij. Mens. De bekering. Ja. Het is de bekering als je mens bent. Die dat gelooft. En je ziet ook pas dat je onbekeerd bent. Een mens namelijk. Als je bekeerd wordt. Anders zie je niet. Ik kan dat het beste vergelijken met. Als je nou in het donker zit, helemaal in het donker, en er is echt geen licht, dan valt het helemaal niet op, al zie je zo zwart als roet. Dan loop je daar in je eigen vuil rond te stappen. Het valt niet op dat je zo schaamteloos bent, zo vuil voet, valt niet op. Maar als er iemand is daar in dat donker uit die Lucifer aansteekt, dan ga je zien. Ik heb nodig de licht. Licht. Het licht dat de duisternis openbaart. Het licht dat mij doet zien hoe zwart ik ben. Maar tegelijkertijd het licht, in die zin, dat het niet bij een constatering blijft van ben ik zwart. Och, dat deugt niet van ons en noem maar op. Maar dat mijn zwartheid in het licht staat van die God die goed is. Die God die onze zaligheid is. Houd dat bij elkaar. Ga nooit over bekering twisten of praten buiten Christus, buiten God. Dan zijn er nog wel een hoop treffelijke dingen en bekeringen te noemen. Onder alle volkeren der aarde heb ik bekeringen. En de Heere wil er zijn zegen ook nog wel eens over gebieden. Maar daar gaat het nog niet in de diepste zin om wat hier bedoeld wordt. Bekering van de mens. De waarachtige bekering. We zijn in het derde stuk van de catechismus van de dankbaarheid. Dit wat? Ja, bekeerd zijn we toch al? Bekeerd? We zijn verkeerd. Het licht is aangestoken, zo halverwege. In de catechismus heb ik het allemaal gehoord. Wat beduidt dat woordje geleden? Wat betekent het dat hij gestorven is, onschuldig ter dood veroordeeld, onder de rechter Pontius Pilatus? Wat betekent dat? O, wat is er al gezegd door die catechisme? Wat is er al uitgekomen van onze ellende? Dat die dierbare zoon van God nou in die nameloze dood wilde verzinken van de godsverlating. O, alsjeblieft, laten we toch niet in het algemeen over bekering praten. Laat het toch een sprake zijn voor de kerk in dit geval. Dan wordt het mijn adres. Waaruit bestaat de waarachtige bekering des mens? Ben je bekeerd? Dan ben je omgekeerd. Niet zo in die onverschillige zin. Want dan zijn we nog heel goed bekeerd tot ons eigen. Als er iemand komt en die zegt wat tegen je, en zegt, joh, dat gaat toch niet goed. En dan zeggen we of we denken, oh, met mij moet je niet praten, want ik ben maar onbekeerd. Dat stelt niks voor. Zul ik praten? Nee. Dan ben je niet echt onbekeerd. Want als je dat echt gelooft, dan zeg je, Heere, bekeer me tot u. Heere, ik ben zo ongelukkig, ik wil niet wat u wilt. En ik kan niet wat u van mij zegt aanvaarden. Ik kan u niet vrezen en ik kan u niet lief hebben. Heere, ik voel zo'n verzet in me opkomen tegen u. Ik wil eigenlijk geen eens bekeerd wezen. Want ik voel aan, als ik bekeerd word, dat u de baas bent. En dat wil ik niet. U maakt het mij te lastig, te moeilijk. Sommige dingen waar ik geen drukte van maak, daar haakt u op in. En waar ik veel drukte van maak, daar neemt u geen notitie van. Wil. Zoals God wil. Als je dat nou gelooft. kun je dat nog zo makkelijk zeggen? Ah, met mij hoef je niet te praten, want eigenlijk, ik ben geen partner in het gesprek, want ik ben maar een onbekeerd mens. Je gelooft dat toch niet? Dat lijkt er toch niet op. En je weet het zo goed. En je doet je eigen zin. En je laat je niet bepraten. Ben je dan echt onbekeerd? Geloof je dat dan? Dat je mens bent? Dat we vandaag voor het laatst bij elkaar kunnen zijn? En dat wij alle voor zijn aangezicht gesteld worden? Ons hele leven met al wat verborgen is? Het zij goed of het zij kwaad? Die gelooft, die is een mens. Die weet het. Er is een lucifer aangegaan. Er is een knop omgedraaid. En die knop, dat licht, dat is het eeuwig blijvende woord. Daar heb je het gehoord en geloofd. Dat God geen lust heeft in de ongerechtigheid. En dat bij de Heere de zonde niet is. De knop is omgedraaid. Want in dat dierbare evangelie, daar hoor je wat God wet inhoudt. Als Jezus Christus hem gaat verklaren en gaat zeggen, nou zou ik je vertellen wat de wet betekent. Laat die fariseeërs nou eens even rusten. Wat die allemaal hebben gedaan, die zijn geen mensen. Dat geloven ze niet. Die zijn God zelf. Die hebben nog honderden bepalingen en dingetjes gemaakt en noem maar op. En zo zijn ze op weg. Onberispelijk. Maar zegt Jezus, nou zal ik eens vertellen wat die wet betekent. Liefde tot God. Wil jij iemand waar je van houdt, wil je die pijn doen? Wil je die treiteren? Wil je die het leven bitter maken? Als er nou eens één, al heb je een ondeugend kind, zijn handen uitsteekt naar jouw kind, wat doe je dan? Dan vlieg je erop af. Als er nou eens één, jouw vrouw molesteert, wat doe je dan? Ben je dan blij? Als er nou iemand waar je veel van houdt sterft, sterf je dan ook een stukje mee? Liefde. Jezus zegt, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, het gaat om de liefde. Het gaat niet dat je zegt, nou, ik heb hier toch altijd jouw mijn kostgeld betaald. Ik heb toch altijd gedaan wat je gezegd hebt, vader. Wat heb je op aan te merken? Ik heb je altijd gediend. Zijn die oudste zoon ook. Daar gaat het toch niet om. Al zou je eens een keer geen kostgeld hebben betaald. Al zou je een keer schuld maken. Het is niet goed. Maar liefde. Liefde. Uit een rein hart. Heere mijn God, hartelijk zal ik u lief hebben. Nou word ik een mens. Ik ga het geloven. Dat ik een mens ben. Het gaat niet ineens. Het gaat een heel leven door. Dat gaat me toch zien. Waarom? Omdat God bezig is mij te bekeren. En omdat in Jezus Christus alles in orde is. Daarom. Bekering is niet iets van hoe zal het aflopen. En zou die het redden? Nee, want bekering rust op het offer op Golgotha gebracht. Het is de oude mens. Is gestorven. gekruisigd, gestorven en begraven. En de nieuwe mens is opgestaan. Dus dit is niet een zaakje van hoe zou het gaan. Daar komt het woord, het licht. De liefde. Dat sta ik toch even. In mijn hemd. Naakt sta ik daar. Geliefde gemeente, geloof je dat? Geloof je dat we zo naakt zijn? Dat ik dat denk. Ze zeggen, God, van God houden, God lief hebben. Niet. Ik hou meer van mijn hond. God. En de naaste. Nou ja, de naaste, zolang hij dienstig is voor mezelf en me niet te veel moeite bezorgt, zolang hij niet in de weg staat op mijn triumftocht, ja. Maar anders, als hij in de weg staat, dan valt hij van mij voor mijn part dood neer. Ik zeg het een beetje grof. Geloof je dat je een mens bent? En dat je de liefde kwijt bent? Dat je onbekeerd bent? Dat is vrucht van de bekering. Dat is vrucht van de ommekeer. Zolang je met je rug naar hem toe staat, kijk je in de spiegel alleen maar naar je eigen en je meet alle dingen af aan jezelf. Maar wat hij nou is omgedraaid naar die God toe en dan niet die tiran, hè, dan kun je nog in een sfeer gaan leven. God is zo'n tiran. Dan hoor je de mensen zeggen, het zou nog een eeuwig, eeuwig wonder zijn als er naar mij omgekeken werd. Daar hebben ze eens deels wel gelijk in, maar ander deels hebben ze geen gelijk. God heeft, hij doet duizend wonderen. Maar daar kan ik mezelf zo mooi mee vrijpleiten. Dan kan ik zo fijn mijn eigen weg gaan als ik dat zeg. Het zal een eeuwig wonder zijn. Maar ik heb geen oog voor het eeuwige wonder van die goddelijke liefde. Die de Heere heeft geopenbaard in de schenking van zijn geliefde zoon. Ik ben een mens. En daarom, ik moet bekeerd worden. Ik heb geen liefde. Als ik nou maar liefde had. Als ik nou maar echte liefde had. Tot die God die mij uit Egypte uitleidt. Tot die God die nou van mijn kindse dagen me bewaart. Jongens, hoeveel zijn er al dood van jullie leeftijd? Verongelukt. Doodgespoten door drugs. Doodgestoken door anderen. Als je al die jongens eens zou zien en meisje, zou een heel kerkhof zijn. Jij niet. Jij leeft. Je bent ook een mens. Je beeft wel van verontwaardiging misschien. Als je allemaal hoort wat er zo gebeurt. Maar je bent toch een mens. Dat is een broer van je. Of een zuster. Die daar doodgestoken werd. Maar die steker die die steek gaf is ook een broer van je. Voel ik niet. Wij hebben alle gezonde en dervende heerlijkheid Gods. Nou is dat geloven. Nou staat ons alles te wachten. En je weet niet waar het einde is. In het laatste der dagen, zegt de Heer, zal de ongerechtigheid toenemen, waar de liefde verkilt. Ik ben een mens. God heeft het licht om je heen laten schijnen. En om mij. Wat nou? Hij zou zeggen, we hebben gewoon een operatie nodig. Ogen. Oren. Ik heb niet tegen die tiran, maar tegen die God gezonden, die zo goed is. En wil je nog een stapje verder gaan, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ik ben niet alleen in paradijs van spoor afgegaan, maar ik ben ook van het heilspoor afgegaan. Van die trouwe God die zei, ik heb u uit Egypte land bevrijd. En nou die hele oude mens, die komt in opstand, die is niet met God eens, die is hakkeloos, die is liefdeloos, die kan mooi praten en vroom praten en vloeken en tekeer gaan, maar ik doe toch de eigen zin. Hij wil toch niet weten van die God die alle recht en die alle macht heeft. Ik zie het zo niet. Nee, maar als het licht schijnt, zie ik het. Het licht schijnt, zie ik. Wat zie ik dan? Dat het zo niet kan. Dat het gemis van die glans een eeuwige nacht moet waren. Wat zie ik dan? Dat ik toch eigenlijk in de hel hoor. Dat ik helemaal niet pas in de hemel. Wat moet ik er doen? Wat moet ik er doen? Ik die behagen heb in het kwaad, in de rottigheid, in de dingen die God mishagen. Wat moet ik in de hemel doen? Het kan. Het is zo vreemd voor wat God is en wat God doet. Licht. Misschien word je bang. Dat je zegt, ja, maar diep in mijn hart ben ik toch bang. Ik ben zo bang dat er iets gebeurt. Bang voor mijn hartje. En uiteindelijk bang voor God. Zo best ziet het er niet uit in de wereld. Ik ben bang. Dat kan. Angst der hel. Benauwdheid komt steeds dichterbij, de drijven. Het licht, het woord wordt gepredikt. Toe kinderen, luister nou eens. Misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd, maar het mag ook nog wel een keer. Maar wat mensen nou niet kunnen, omgekeerde mensen, dat doet God. God, die in het licht zichtbaar wordt, niet alleen als de heilige, maar ook als de barmhartige. God die zegt, kom kinderen, hoor naar mij. Hebt gij in het goede lust? God, die in plaats van mij met ene klap uit het leven weg te slaan, God die zegt, hoort aandachtig naar mij. Waarom werk je zo hard voor hetgeen niet verzadigen kan, en arbeid voor hetgeen geen brood? Daar krijg je iets van de evangelische werking van die Heilige Geest. Ik was benauwd. En nou word ik nog bedroefd ook. word nog bedroefd ook. Zeg, Heere, laat me maar met rust. Laat me maar zitten. Nee. Nee, neem me toch maar mee. Heere, ik weet het niet. Ik heb het niet. Hoe kunt u dat doen? Hoe kunt u nog wat tegen me zeggen? Hoe hebt u me kunnen dopen? Hoe hebt u me in de kerk kunnen brengen? Hoe hebt u dat gekund? Ik pas niet. En die Heere, die steekt de handen uit. Zeg, hier heb je nog een boterham. Hier heb je dit, hier heb je dat. Hier heb je nog een stukje gezondheid. Of ziek, dat kan ook. God is goed. God is goed. En ik ben een tiran voor de Heer. Een tiran. Ik lig liever op mijn bed dan dat ik in de kerk zit. Ik lees liever de krant dan dat ik Gods woord onderzoek. Ik ben helemaal vervuld van mijn eigen ideeën, van mijn eigen idealen, van mijn kleine kringetje waarin ik leef. Als dat maar goed gaat. Het liefste zou ik het op papier hebben, dat ik op mijn 100ste goed, fit en gezond blijf, en dat ik dan nog een zachte dood krijg, en dat ik dan nog in een gelukkige hiernamaals terechtkom. Benauwdheid, droefenis, droefenis, de droefheid naar God, die wordt niet geboren aan de Sinaï. Daar zeggen de mensen wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Maar die wordt geboren aan Sion, Golgotha. Daar wordt geleerd, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Daarvoor, zo leert hij het kennen, was ik maar een quasi-heilig mens, een huichelaar. Daarvoor heb ik mijn mond vol over de zonde van land en volk en over de ontheiliging van de Sabbat en noem maar op. Maar daar heb ik op me geweten. Zo liefdeloos serpent ben ik nou. Dat God zegt, ik kan met jou niks te maken hebben. Daar hangt Jezus Christus. En elke keer, als die milde hand naar mij wijst, begin ik te sterven, te beven. En elke keer, als dat vriendelijk oog van die trouwe God mij aanziet, dan moet ik me omdraaien. Komt er een walging in me op van mezelf. Gruwelijk. Maar tegelijkertijd breekt dat het hart. Het breekt het hart. Die oude mens, die mens, die ellendeling, die is gestorven toen Christus stierf. Maar hij kan hier ook niet het eeuwige leven hebben. Dat kan niet. Want hij doet mij geweld aan, zodra zijn liefde tot mij spreekt. Zodra zijn goedertierenheid mij nadert, begin ik al te krimpen. Soms denk ik, als het nou goed zou zijn, als ik dat nou zeker weet, zou het dan maar niet beter kunnen sterven, dat ik weg ben, om nooit meer zo tegen hem te zijn. Hé, de oude mens, die in Christus Jezus veroordeeld is en vervloekt, die wordt hier bij de kerk door de eeuwige liefde van God opzij gedrongen. Door de eeuwige liefde van God wordt hij in de dood gedaan. Totdat we sterven. En dan is het gelijk afgelopen. Met de oude mens. Want die oude mens ben ik. En die nieuwe mens is de Heer Jezus Christus. En alles wat uit hem is. Twee stukken. Sterven, opstaan. Afsterven. Afsterven. Avond. Nou, ik kan beter in één keer dood zijn. Ik heb het gedacht dat ik iemand zag liggen in een pleeghuis. Dood sterven. Star ogen, geen woord meer kunnen zeggen en een week daarna nog. Nou. Afsterven. Hoezo? Het is mijn eigen. Het is mijn ik. Ik ben het zelf. En dat gaat niet zo makkelijk. Maar als ik dood ben, dan is het gelijk gebeurd. Als je eenmaal hier op aarde gestorven bent, dan brengt er weer niks meer in te brengen. Maar zolang je leeft. Niet door de donderslag, daar word je alleen maar benauwd van. Maar door de liefde zal ik sterven. Ah, sterven. Simon, Simon. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dit uw hart is ver van het tegen, prikkelste. Toen ging hij sterven. Maar in Romeinen 17 nog aan sterven. Afsterven. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Hij is bekeerd. Daarom zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nu is hij bekeerd om echt voor God te belijden, ik ben een onbekeerd mens. Vroeger zei hij, ik ben bekeerd. Maar nou is hij bekeerd. En nou zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Hij zit tussen twee vuren in. Maar de Heer zal het winnen. Amen.